en zusters, gemeente van de levende God. Deze morgen mogen we bij elkaar komen om ons hart tot God te heffen. Niet alleen in ons zingen, maar ook in het doordenken van Gods woord. En deze morgen wil ik met jullie nadenken over de lofzang van Maria. En daarom wil ik eens lezen uit Lucas 1. Lucas 1 van vers 39 tot 56. Maar we lezen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth en vervolgens de lofzang van Maria. Lucas 1 vanaf vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met een luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. En hij heeft machtigen van de troon gestoten. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. U kent het vast wel in deze tijd van het jaar dat u een kerstkaartje heeft gekregen of een kaartje heeft verstuurd. Wie van ons heeft er geen kerstkaartje ontvangen? En nu heb ik een vraag voor u. Wat nu als u een kerstkaartje van iemand heeft ontvangen en u komt die persoon vervolgens tegen en je zegt: nou, bedankt voor je kaart. En die persoon die zegt tegen jou: ach, het was mijn plicht. Wat denk je dan? Ben je dan nog blij met die kaart? Het gaat er dus om met welk hart iemand dat gegeven heeft. Of denk eens terug aan jouw laatste verjaardag. Hoeveel berichtjes heb je wel niet ontvangen? Kaartjes, sms'jes, appjes, duimpjes op Facebook. Maar welke heb jij nu nog onthouden? Waarvan weet jij nog dat je die gekregen hebt? Zijn het niet die berichtjes, die blijken van medeleven, die jouw hart hebben geraakt, omdat je weet dat het uit het hart van de ander kwam? Dat het niet maar een vanzelfsprekendheid was van die ander. Dat er werkelijk liefde en aandacht aan was besteed. Dat maakt het verschil tussen al die berichtjes die wij kunnen ontvangen. Maar we kunnen de vraag ook andersom stellen. Wat hebben we onthouden van de liefdevolle dingen die wij voor een ander hebben betekend? Voor dat kaartje wat wij aan die ander hebben gestuurd. Wat als zo'n liefdeteken onbeantwoord blijft of genegeerd wordt? Als je iets doet voor een ander, medeleven toont, maar er komt geen reactie. Wat vind je daarvan? Doet dat geen pijn? Misschien komt nu een vraag in je op. Ja, maar als we zo'n blijk van liefde tonen, dan moeten we dat toch belangeloos doen. En als we onvoorwaardelijke liefde tonen, dan hoeven we toch geen reactie te verwachten? Nou, is dat zo? Ja, 1 Korinthe 13 leert ons dat alles wat we zonder liefde doen, dat is niets. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik het geloof hebben dat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, het was niets. En toch, als je iets wel met liefde doet, en die liefde wordt niet beantwoord, die liefde wordt afgewezen, dan doet dat pijn. Het zou blijk geven van liefdeloosheid als dat geen pijn bij je deed. En ook dat lezen we in 1 Korinthe 13, want daar lezen we dat liefde niet haar eigen belang zoekt, maar dat van de ander. En als jouw liefde blijk dus niet beantwoord wordt, dan is ook het belang van die ander niet gediend. En daarom doet het pijn. Maar dan lezen we ook in 1 Korinthe 13 over die liefde, dat die niet verbitterd raakt. Dat die blijft geloven en blijft hopen en blijft verdragen. Goed, tot nu toe hebben we nagedacht over elkaar liefde tonen. Maar het gebod van God is dat we hem lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf, dat is een opdracht. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen zei de duivel tegen hem in de woestijn: ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, dan zal het allemaal van u zijn. Maar de Heer Jezus die antwoordde en zei: ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat is een opdracht voor ons. Om niet alleen elkaar lief te hebben, maar ook onze God lief te hebben en hem te aanbidden. Maar kunnen wij dat wel? Kunnen wij God lief hebben? Om God lief te hebben, zullen we hem moeten kennen in de eerste plaats. En om hem te kennen, zullen we van hem moeten horen door zijn woord. En in zijn woord gaat het over Jezus, waarin God zichtbaar is geworden. We mogen hem lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde moeten we leren kennen. Die moeten we gaan zien. En die liefde is geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En in 1 Johannes lezen we: en hoe is die hierin de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. En dan zijn we bij kerst, waar we de afgelopen dagen over na hebben gedacht. Hoe doen we dat? God lief hebben omdat hij ons zijn Zoon gegeven heeft. Nou, dat zien we bijvoorbeeld in het verhaal van de vrouw bij de put. Als de Heer Jezus tegen deze Samaritaanse vrouw, een heidense vrouw, gaat vertellen en hij zegt: u aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu en is ook vandaag, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zou aanbidden. Dus de Vader zoekt ook vandaag mensen die hem aanbidden. In geest, door de Heilige Geest. Ik heb als thema van de preek boven de liturgie laten zetten: de glorie van God in zijn menswording. En Gerbert die heeft er al iets van gezegd. Wat is glorie? Glorie is de weerspiegeling van de glans van God. Deze morgen hebben we met elkaar gezongen: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En vanmorgen vroeg keek ik uit mijn raam en de zon was nog niet opgegaan. En toch zag ik de ochtend gloren, de glorie van de zon. De zon was nog achter de horizon, maar ik zag op de wolken een mooie roze, rode gloed. En dat is ook wat we kunnen zien in de geboorte van de Heer Jezus. We zien de gloed van hem die heilig is. Wij kunnen God niet rechtstreeks zien zoals we hier nog op aarde zijn. Maar we kunnen wel zijn gloed waarnemen. in zijn komen naar deze aarde. Want zoals we de zon alleen maar kunnen zien, zoals die opgaat en ondergaat, en we hem overdag niet rechtstreeks kunnen zien, omdat we anders onze ogen zouden beschadigen, zo kunnen we God zien in zijn dood en in zijn opstanding. Want daarom is het kerst geworden. Want Jezus moest opstaan. En om op te staan, moest Jezus onschuldig sterven. En om onschuldig te sterven, moest hij rechtvaardig mens zijn. En om rechtvaardig mens te zijn, moest hij geboren worden als mens op deze wereld. Elke dag, elke nieuwe dag, ook deze dag, laat Gods glorie en trouw zien. En vandaag willen we samen met Lucas gaan kijken naar hoe Maria dat deed. God loven en prijzen. God de eer en de glorie toebrengen. Vreugde scheppen in haar schepper. Specifieker hoe Maria vreugde schept in de menswording van de Heer Jezus. Want op het moment dat Maria deze lofzang zingt, is de Heer Jezus nog niet geboren. Maar zij ziet al zijn glorie van ver. Zij ziet al naar het moment dat hij zal vervullen wat aan de Vader beloofd is. En Lucas heeft dit evangelie opgeschreven. En Lucas was een heiden. En hij benadrukt in zijn evangelie de historiciteit van de Heer Jezus. De werkelijkheid van zijn leven hier op aarde. Hij wil ons daarmee laten zien, ons laten zien op Jezus als de verlosser voor de hele wereld. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, voor de heiden. En wij zijn uit de heidenen. En Lucas schrijft dan aan Theophilus. Zowel het evangelie als de handelingen, die zijn gericht aan Theophilus. En leest u even met me mee. Lucas 1, de eerste drie versen. Aangezien er velen ter hand hebben genomen een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest aan ons overgeleverd hebben. Heeft het ook mij, Lucas, goed gedacht, na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven. Hooggeachte Theophilus. Wie is Theophilus? Jij bent Theophilus. Wij zijn Theophilus. Theophilus betekent vriend van God. Theo, dat is God. En Philus, of Philadelphia, Philadelphia liefde, dat is liefhebben. Gods vriend zijn. En dat kan je twee kanten oplezen. Het betekent twee dingen tegelijk. Vriend van God, liefhebber van God, maar ook geliefde van God. Liefde gaat twee kanten op. Ik kan niet tegen u zeggen dat ik uw vriend ben, als dat andersom ook niet zo is. God liefhebben, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Wie zijn die mensen? Wie zijn Theophilus? Dat zijn mensen die God mogen liefhebben. Dat zijn christenen. Het kan goed zijn dat deze Theophilus geen werkelijke persoon is geweest. Wellicht was dat het wel. We laten het in het midden. Maar deze brief is voor jou geschreven. Als christen onder het nieuwe verbond. En dan schrijft Lucas jou geïnspireerd door de Heilige Geest van de mens Jezus, die ook de Zoon van God is. Christus wordt uitgebeeld als verlosser van de hele wereld. Zie de mens. Het hele boek Lucas is eigenlijk één grote lofzang. Overal doorheen klinkt jubel en vreugde over wie Jezus is voor de wereld. Lees maar eens het allerlaatste vers van het Lucas evangelie, Lucas 24, vers 52 en 53. En zij aanbaden hem, de Heer Jezus, toen hij was opgevangen. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En dat is waar Lucas zijn evangelie mee afsluit. Hij begint zijn evangelie, de levensbeschrijving van de Heer Jezus, met de aankondiging van zijn geboorte. En steeds als de komst van de Heer Jezus dan bekend wordt aan mensen, dan leidt dat tot een reactie bij deze mensen. En dat is ook wat ik vanmorgen bid en hoop, dat het tot een reactie leidt in jouw hart. Een reactie van lof en eer en glorie aan God. We gaan vanmorgen kijken naar de lofzang van Maria. Maar we hebben ook de lofzang van Zacharias. De lofzang van Simeon. De engelen die glorie aan God brengen. Anna in de tempel. En ik hoop dat het ook jouw reactie was toen jij op dat moment voor het eerst ging beseffen dat de hoge, heilige en verhevene God mens wilde worden. Voor mensen. Voor zondaren zoals jij en ik zijn. Nou, dat was een lange inleiding voordat we daadwerkelijk toekomen aan het doordenken van deze lofzang. Waarom deze lange inleiding? Omdat we hier vandaag niet alleen maar gekomen zijn om de lofzang te zingen. Dit is geen singing. Dit is een think-in. Gebruik je verstand. Want je moet weten waarom God te loven en te prijzen is. Waarom het zo'n wonder is dat de hoog en heilige God naar deze aarde kwam. Het gaat over feiten. Dingen die werkelijk gebeurd zijn op deze wereld waar wij ook vandaag zijn. Het evangelie is niet een mooi verhaal, maar het zijn dingen die werkelijk gebeurd zijn. Zijn komen op aarde, zijn sterven en zijn opstanding. En ook Paulus benadrukt dat aan ons. In 1 Korinthe 14, als het gaat over zingen in tongen, dan geeft hij de opdracht en dan zegt hij dit. Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. En daarom heb ik als eerste al jouw bezwaren willen wegnemen om je volle verstand deze morgen te kunnen richten op deze lofzang. Het is Gods opdracht en doel dat wij hem van harte liefhebben, hem eren en prijzen. En het is van belang dat we dat met ons hele hart doen. Net zoals dat kaartje wat we iemand sturen, of de manier waarop we die liefde van een ander ontvangen. En deze lofzang is ook geschreven voor jou als christen. Als iemand die leeft in de bedeling van het nieuwe verbond. En misschien ben je hier gekomen en ben je teleurgesteld na deze kerstdagen. Hebben ze je niet gebracht wat je gehoopt had? Hebben ze niet die heerlijke vervulling gegeven die je eigenlijk zocht? En misschien heb je die wel niet op de juiste plek gezocht. En dan hoop ik dat je vanmorgen iets mag vinden van vervulling en van glorie in deze lofzang. Dat je uitkomt bij deze lofzang en daar met elkaar naar gaat luisteren. Misschien ben jij wel iemand die beseft, ja, ik weet het belang van Gods menswording, maar het heeft me nog nooit in vuur en vlam gezet. Voor Jezus, voor deze Jezus die kwam. Om daarover in liefde en vreugde te zingen, dat ken ik niet. Je hebt misschien een boekenkast vol met theologische boeken. Je weet precies welke dominee en welke stroming welk standpunt heeft. Je weet ook precies waar je zelf staat, theologisch gezien. Maar je mist geestelijk leven. Je mist eer en lof brengen aan God. Dan kun je niet binnengaan in het koninkrijk. Want wat moet je daar doen als het daar gaat om eeuwig hem de lof en de eer toe te brengen? Ik smeek je en ik vraag je te luisteren naar de inhoud van deze lofzang. Zodat de Heilige Geest zijn wonderwerk in je kan doen. Want een van de beelden van de Heilige Geest is die van een vlam. En de brandstof is Gods woord. En dan hoop ik dat als jij vanmorgen de inhoud van Gods woord tot je mag nemen, dat de Heilige Geest het wil ontsteken, zodat ook jij in liefde mag ontvlammen voor hem. En jij, broeder en zuster, is jouw vlam van aanbidding wellicht gedoofd? Waar is de gloed het krachtige vuur gebleven? Wanneer heb jij voor het laatst je redder geliefd, geloofd, geprezen, dat de vonken eraf spatten? Zijn er dingen in jouw leven die de geest doen uitblussen? Kom dan vanmorgen dicht bij elkaar als broeders en zusters, net als Maria en Elisabeth elkaar opzochten, zodat de vlam weer ontbrandt en dat we elkaar mogen ontmoeten samen, om elkaar te vertellen van het grote werk van God in zijn komen naar deze aarde en in ons leven, zodat je je weer mag verheugen in God je redder en hem mag groot maken met je hele hart. Vandaag willen we met Lucas gaan kijken naar hoe Maria dat deed. God loven en prijzen. Hoe Maria vreugde schept in de menswording van de Heer Jezus. En dan heb ik 3 redenen waarom Gods menswording zo glorierijk is. Want in de eerste plaats is het een wonder. Een genadewonder. En dat lezen we in vers 46. Tot 49. Hij die machtig is, heeft grote dingen gedaan. Heilig is zijn naam. En in de tweede plaats, waarom God dit deed. Waarom God dit wonder heeft gedaan van zijn komen naar deze aarde. Want net als met dat ontvangen van het kaartje, willen we weten, wat bewoog God nu om dat te doen. Het was zijn bewogenheid. Het was zijn barmhartigheid. We lezen dat Maria zegt, hij heeft omgezien. En tenslotte, hij voorziet in alles wat nodig is. Voor ons hele leven, maar ook voor de eeuwigheid. Hij vervult al onze verlangens. Want armen heeft hij met goederen vervuld. En hongerigen heeft hij verzadigd. En dat is de derde reden waarom Gods menswording zo glorierijk is. Laten we met de eerste beginnen. Het is een genadewonder. Maria, die is zwanger als ze Elisabeth ontmoet. En als ze elkaar dan hebben verteld van het wonder in hun leven, dan zingt ze: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich. Ze zegt dus 2 keer hetzelfde, maar met andere woorden. Ze zegt: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich. We hebben een ziel en we hebben een geest. Maar eigenlijk zeggen we het vaak verkeerd. We zeggen je hebt een ziel. Maar we zouden beter kunnen zeggen je bent een ziel. En je hebt een lichaam. Dit lichaam is niet voor de eeuwigheid geschapen. Maar je bent toch een eeuwig wezen. Je bent een levende ziel. De vraag is of je ook een levende geest hebt. Je kunt geestelijk ook dood zijn. En zo zijn we in Adam geestelijk dood. We hebben dit lichaam gekregen om er goed voor te zorgen. En de beste reden daarvoor is omdat het een tempel is van de Heilige Geest. Maar dan is het wel nodig dat de Heilige Geest in jou woont. Maria, die is hier letterlijk zwanger van de Heilige Geest. En nou stel ik jou de vraag. En jij? Woont Jezus in jou? Ben jij een tempel van Gods Geest? Niet te bevatten. Als dat waar is. En vriend of vriendin, als je beseft dat jij geestelijk niet leeft, dat dit lichaam waarin je je nu bevindt, alles is wat je hebt. En dat je weet dat als je dat verliest, dat dan alles voorbij is. Voor altijd. Luister dan. Laat los wat je denkt te hebben en vast denkt te moeten houden in het leven. En ontvang Gods grootste geschenk. Nee, niet iets wat je kan inpakken met een mooie strik eromheen in een mooi papiertje. Niet iets wat je kunt vasthouden. Niet iets wat je in je huis kunt zetten. Niet iets wat je kunt opeten of op kunt drinken. Maar een persoon. Iemand die met je is. Iemand die in je wil wonen. God met ons, Immanuel. Hij die je nooit begeeft en nooit verlaat. Ontvang dat Godsgeschenk. Ontvang God zelf in zijn Zoon, de Heer Jezus. Een geschenk dat met je is tot aan de volleinding van de wereld. Dan mag je geestelijk levend zijn en getuigen met Gods geest dat je kind van God bent. Maar hoe dan? Nou, lees met me mee, vers 45. En zalig is zij die geloofd heeft. Geloof. Vertrouw. Want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. God spreekt in het komen van zijn Zoon. Geloof dat. Want wat de Heere zegt, zal volbracht worden. Op het kruis heeft Jezus gezegd, het is volbracht. Zijn woord is waarheid. Neem het aan, geloof het. En wat zegt Maria dan over mijn ziel en mijn geest? Mijn ziel maakt de Heere groot. En het woordje Heere, dat is Kyrios, de Heer van mijn leven. Dus mijn ziel, mijn leven, wat ik heb, dat heeft een Heer van mijn leven gekregen. Mijn leven maakt de Heer van mijn leven groot. En mijn geest die dood was, maar die nu mag leven, verheugt zich in God mijn zaligmaker. Daar word je geest tot leven gewekt. Als je God mag kennen, als je verlosser, als je zaligmaker. Zaligmaker betekent redden. Als je hem mag ontmoeten als je redder. Zo mag Maria Jezus de Heer van haar leven noemen. Van haar leven, van mijn leven, zegt ze. Dat is een persoonlijk. Dat is niet voor iedereen, dat is niet universeel. Dat moet voor jou persoonlijk zijn. En hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Vers 48, lees het met me mee. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Zullen haar gelukkig noemen. Maria was een mens. Een mens waar Jezus in wilde wonen. Een mens zoals jij en ik zijn. Nee, niet zoals de Rooms-Katholieken beweren dat Maria een bijzonder mens was. En zij noemen dat de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dat zij buiten Adam zou staan. Nee. Juist, ondanks dat er in Maria niets te vinden was wat er voor pleitte om door God opgezocht te worden, deed God grote dingen aan haar. En dat geldt ook voor vandaag. Want leest u verder. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Ook 2000 jaar later. Ook zoveel en zoveel geslachten later. Is het nog steeds zo dat God mensen opzoekt. Mensen zoals jij en ik. Mensen zoals Maria. Een nederige dienstmaagd. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Hij is zo krachtig en groot. Zijn machtige arm doet vandaag nog datzelfde werk. Hij is machtig. Hij is krachtig. Hij is prachtig en waarachtig. Jezus de Heer. En alle macht in de hemel en op de aarde is hem gegeven. Ook vandaag. Ook om jouw dode ziel tot leven te wekken. Om in jou te komen wonen. Dat is zo'n groot wonder. Want kijk nog eens opnieuw naar vers 49 met me. Hij die machtig is, heeft grote dingen gedaan. En heilig is zijn naam. En dat woordje en is hier heel belangrijk. Want hier komen twee dingen samen. De grote en verheven God. Voor wie wij, zoals we geboren zijn, geen ogenblik kunnen bestaan. Zoals we in Adam zijn. Die heilige God doet toch een krachtig werk in Maria en in jou als je gered mag zijn. Het woordje en legt hier een verbinding. Het is allebei waar. God is heilig. Zoals wij niet naar de zon kunnen kijken, zo kunnen we niet bestaan voor hem. En toch doet Jezus zijn grote werk in ons leven. Woont hij met zijn geest in ons. In Jezus komen Gods heiligheid en zijn grootheid. Samen met de diepste nederigheid van mens. Met de diepste nederigheid waarin God terecht wilde komen. Op deze wereld. In een beestenstal. In Jezus heeft Gods onbevattelijke glorie zich binnen onze horizon geplaatst. En heeft het die zonde en gerechtigheid zichtbaar gemaakt voor jou en mij. En mogen we op Jezus zien. Komen we bij onze tweede reden die Maria ons laat zien. Waarom Gods komen naar deze aarde zo glorierijk is. Want dat is de reden waarom God dat deed. Waarom gaf hij dit geschenk? Wat bewoog hem? Gods barmhartigheid, hij zag om. Als we dit heerlijke, dit grote geschenk zien. Een groter geschenk kon hij niet geven dan zijn zoon, onze Heer Jezus. Wat gebeurt er dan als wij iets ontvangen? Dan willen we het motief kennen. Het hart van de gever peilen. Waarom gaf God zijn zoon? Kijk, ik krijg ook wel eens een aanbieding door de bus of in de inbox. Dan krijg ik bijvoorbeeld een tablet. Maar dan moet ik wel 2 jaar een abonnement nemen op een krant. Ja, u begrijpt het dan. Dan heb ik uiteindelijk mijn eigen tablet betaald. Of misschien heb jij wel een dikke bonus gekregen voor het einde van het jaar. Maar je weet, jouw baas wil van zijn zwarte geld af. Hij probeert jou tevreden te houden omdat je al jarenlang geen opslag hebt gekregen. Begrijpt u? We willen weten, we willen doordringen vanmorgen in waarom God dit gaf. Want hij gaf het werkelijk vanuit bewogenheid, belangeloos. Het is zijn trouw en zijn barmhartigheid, het is zijn omzien. God is een God die omziet. En het is niet zo dat God afscheid heeft genomen van ons. Wij zijn bij hem weggegaan. En hij ziet om. Niet dat hij ons waardeert om iets in ons. Zoals wij voor mensen respect hebben, die strijden voor de goede zaak, of die iets over hebben voor een ander. Wat dat betreft gebruiken wij het woord respecteren ook helemaal verkeerd. Het woord respecteren betekent respectare. En re is opnieuw, en spectare dat is zien. God zag opnieuw om. Hij keek opnieuw naar de mens. En hij wilde de mens niet laten zoals hij was na de val in het paradijs. Want daar lezen we al dat God Adam opzoekt en dat hij vraagt aan Adam. Adam, waar ben je? Wat denk je? Wist God niet waar Adam was dan? Jazeker wel. Maar hij stelde deze vraag om een antwoord te ontvangen. Ook deze morgen stelt hij met het komen van zijn zoon, met het geven van zijn grootste geschenk, de vraag of jij wilt reageren. Of jij dat geschenk wilt ontvangen. Of je je wilt kenbaar maken in jouw naaktheid, in jouw zonde. God die rijk is in barmhartigheid. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen, heeft in zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, omgezien. Hij had dat niet hoeven doen. Hij heeft grote dingen gedaan. En daarom is het ook de bron van verwondering voor Maria. Ik, mijn leven, ik nederige dienstmaagd. En toch, mijn leven maakt de Heere groot. Niet om wie ik ben. Nee, om wie hij is. Hij is groot. En Maria loopt God ook om zijn trouw. Zijn omzien betekent ook dat hij dacht aan zijn belofte, lezen we. In vers 54 en 55 kunnen we dat lezen. Hij heeft het opgenomen voor Israël. Zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen. Tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. God zag al onder een mens, naar Adam in de Hof van Eden. Daar al gaf hij de moederbelofte. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht. Dit kind. Waar Maria van zwanger mag zijn. en Hana's slag. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het uw hiel vermorzelen. En later aan Abraham, waarvan Paulus in de Galatenbrief schrijft: wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. En hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus, de Heer Jezus. En zo mogen ook wij, heidenen, door het geloof, kind van Abraham zijn. In Romeinen 15 schrijft Paulus: en ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken, vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat: daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. Dus als Maria hier verheugd is over Gods trouw aan zijn belofte gedaan aan Israël, dan geldt dat ook voor jou en mij als heidenen. Want nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En wij leven niet in een tijd van advent, van uitzien naar de komst en de vervulling van deze beloftes. Maar we leven in een tijd dat deze belofte is vervuld. Dat het licht is opgegaan. En wij mogen wandelen in dat licht. En zo mogen we uitzien naar zijn terugkomst. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in alle die geloven. Komen wij het derde punt. Het vervult al onze verlangens en behoeftes. Dat is waarom Maria de Heere groot maakt. Want hij heeft hoogmoedig uiteengedreven, machtiger van de troon gestoken, maar nederige verhoogd, hongerige verzadigd, rijke weggezonden. God kwam om wat verloren is te zoeken, om wat gevangen is te bevrijden, om wat hulp behoeft te voorzien van alles wat nodig is. Ja, om doden levend te maken. We zien hier dat Maria God groot maakt omdat hij behoeftigen vervult met wat ze nodig hebben. En Maria laat zien dat in vergelijking met de vreugde die zij mag kennen in haar, andere leden worden weggezonden. Anderen die het zoeken in wat van deze aarde is. Dat zijn degenen die hem niet nodig hebben, maar die het zelf in huis hebben. Ze noemt drie dingen. In de eerste plaats noemt ze hoogmoedigen. En ik vind het opvallend dat ze zegt dat zijn hoogmoedigen in de gedachten van hun hart. Dat zijn mensen die zich verheven voelen boven anderen, maar het niet zijn. Want we zijn allemaal gelijk. We hebben pas een preek gehoord. En daar hebben we nagedacht over de damschijven. En van bovenaf zijn wij allemaal even zwart. Of er nou 10 schijven liggen of 1. Maar deze mensen zijn hoogmoedig in hun eigen gedachten. In hun eigen gedachten zijn ze beter dan een ander. En zijn we dat niet allemaal? Denken we toch niet al heel gauw dat wij het toch op zijn minst iets minder slecht doen dan een ander? En als tweede noemt zij macht en invloed. Want van het een komt het ander. Van hoogmoed komt het verlangen om, als we het dan beter weten voor die ander, het ook maar te regelen voor die ander. Om zeggenschap te willen over het doen en laten van een ander. Om macht te verkrijgen en invloed. Maar wie onder u groot wil worden, die moet de minste zijn. Die moet uw dienaar zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Ook dat is God groot maken in jouw leven. Als je je hoogmoed mag doden. En je je nederig op mag stellen. En een ander mag dienen. Uit liefde. Met een volkomen hart. En als laatste rijkdom, bezit, materialisme. Wij hier in het Westen zijn er vol van. En hoe kunnen we er niet aan vastzitten? En wat wordt er ook een beroep op ons gedaan, zeker in deze laatste weken? Wat wordt er een beroep gedaan op ons verlangen om het goed te hebben met kerst? En vooral ook om dat aan anderen te laten zien. Maar God wordt niet geëerd in de aardse rijkdom van zijn kinderen. En gelukkig ook niet onteerd in de armoede van zijn kinderen. Want we hebben een schat in de hemel. God wordt geëerd in de rijkdom van zijn verlossing. Verzamel geen schatten voor je op de aarde waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Verzamel schatten in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft. Waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook je hart zijn. En als daar je schat is, dan kan je God ook met je volkomen hart liefhebben en eren en prijzen. Maria eert haar redder die haar alles geeft wat de wereld haar niet kan bieden. Want God is een beloner van wie hem zoeken. Als God ons vervult, dan doet hij dat tot overlopend toe. Dan verzadigt hij. Waarom? Omdat het er ten diepste niet gaat dat wij Gods gaven ontvangen, maar dat we hem zelf ontvangen. En als we hem hebben gevonden, dan houdt het zoeken op. Dan mogen we ons eeuwig verheugen in hem. Schep vreugde in de Heere, dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Staat in Psalm 37. Dus we hebben nu gezien dat Maria God eert om het wonder van zijn komst naar deze aarde, het genadewonder. Om het feit dat hij omzag. En om het feit dat hij alles geeft wat we nodig hebben, dat hij vervult. En dat hij trouw is aan zijn beloftes. Dan wil ik als afsluiting nog nadenken over iets uit de eerste twee versen van de lofzang, vers 46 en 47. Want ik heb daar nog iets laten liggen waar ik over na wil denken. We hebben het gehad over onze ziel en onze geest. Over Kyrios en onze redder, onze zaligmaker. Maar wat ik vergeten ben te benoemen in deze parallel is het werkwoord van deze twee zinnen. Mijn ziel maakt de Heere groot. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Het gaat dus over groot maken en over verheugen. En over die twee dingen wil ik met jullie als afsluiting nadenken. Groot maken. In het Grieks staat daar megaluno. Dat betekent vergroten. In het Latijn staat er magnificat. En zo noemen ze ook de lofzang van Maria. In de katholieke kerk. Rooms-katholieke kerk. En magnificat is trouwens ook de titel van een prachtig muziekstuk wat Bach heeft gecomponeerd. Als je vandaag tijd over hebt, dan moet je het maar eens opzoeken. En dat doet me ook denken aan het Engelse woord magnify. Magnifiek, zeggen wij wel eens. Dat is deze preekstoel toch magnifiek gemaakt. Dat laat iets zien van dat je het bewondert. Groter maken. Nou, we kunnen hier op aarde kunnen wij dingen op twee manieren groter maken. Met een microscoop of met een telescoop. Nou, waarvoor gebruiken wij een microscoop? Een microscoop maakt iets wat je bijna niet kan zien, omdat het zo klein is. Groter voor het oog, zodat wij het toch kunnen ontdekken. Maar een telescoop maakt iets wat niet heel klein is, maar wat klein lijkt, omdat het zo ontzettend ver weg is, dichtbij. Groot voor ons oog. Wij als christenen zijn ertoe geroepen niet om microscopen te zijn, maar om telescopen te zijn. Hier in deze wereld wordt zoveel wat eigenlijk maar heel klein is, uit proporties getrokken, wordt groots afgeschilderd. Hoeveel vierkante kilometers aan reclame is er wel niet gemaakt voor uw kerstfeest? En het is alweer voorbij. Het waren 2 dagen. Het stelt helemaal niets voor. Het stelt misschien wel teleur. Hoe vaak maken wij niet in ons leven de aardse dingen die eigenlijk klein zijn, zo groot in onze gedachten? Onze zorgen. Onze ergernissen misschien. Onze tegenslagen. Wees niet zo iemand die kleine dingen groter maakt. Groter dan de Heer Jezus. Hij overstijgt toch alles. Bekijk het vanuit zijn perspectief, vanuit het eeuwigheidsperspectief. Wij zijn ertoe geroepen om telescopen te zijn. Want van al de aardse reclame is er één grote concurrent met een hoofdletter C. Van Christus. En zijn aanbod is veel groter, veel rijker, veel beter. En ook veel langer houdbaar. Wij moeten de mensen zijn die hem zichtbaar maken. Zodat wat voor de wereld zo ver weg en klein lijkt, in werkelijkheid heerlijk en groot en geweldig en magnifiek wordt. Dat wij iets mogen laten zien van de glans van zijn glorie. Dat wij iets mogen laten schitteren van zijn liefde in ons leven. Dat doet Maria. Ze zegt, mijn ziel maakt de Heer groot. En mijn leven maakt groot de Heer van mijn leven. En dan een tweede woord, verheuging. Ze verheugt zich in God haar zalig maken. En dat heeft iets van uitzien. Ze kijkt er naar uit. Ze verheugt zich er nu al op. Om eeuwig bij hem te zijn. Verheuging betekent, als je diep gaat zoeken in de woordbetekenis, springen van vreugde. Verhogen. Haar hart, haar geest springt van vreugde. In 1 Petrus lezen we dat ook. Dat Petrus daar ook iets van kent. Hij zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof. Namelijk de zaligheid van je ziel. Maar, kan iemand vragen vanmorgen. En die vraag kan je ontzettend parten spelen. En daarom wil ik er nog even de tijd voor nemen. Is het dan wel de bedoeling dat wij blij worden? Is dat eigenlijk niet zoiets als naar God gaan voor jezelf? Om zelf gelukkig te worden. In plaats van dat je daar God mee op het oog hebt. Dus dat je uiteindelijk op zoek bent om iets voor jezelf, in plaats van dat je op zoek bent naar God. Misschien zeg je wel, ja, ik heb je preek gehoord, maar het is allemaal zo vanuit de mens. De mens moet het aannemen, de mens moet er gelukkig van worden, maar God moet het toch doen. Wij kunnen toch helemaal niks vanuit onszelf. En dan ga ik u ernstig waarschuwen. God moet het doen, maar wat moet God nog doen? Deze lofzang ging alleen maar over wat God heeft gedaan. Over zijn genade. Over zijn omzien. En dat hij alles geeft wat wij nodig hebben om weer hersteld en verzoend met hem te worden. En om hem dan te kunnen danken en eren en gelukkig te zijn. In wie hij is voor ons. In deze laatste dagen heeft God gesproken door zijn zoon. En luider en duidelijker dan dat kan hij niet spreken. Alles, alle beloftes zijn ja en amen in hem. O, wijs zijn liefde nou niet af. Want Gods toorn is zijn afgewezen liefde. Lofprijzen is juist God in het middelpunt stellen en zelf uit het middelpunt verdwijnen. Om je met alles wat in je is op hem te richten. Op wie Jezus Christus is. En wat hij voor ons gedaan heeft. Lofprijzen is die reactie van je ziel. Op het kennen. En het begrijpen. Van de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat. Opdat je vervuld zult worden. Tot heel de volheid van God. Ik heb een vraag voor jou. Is een drenkeling in zee. Die zich verheugt en blij is. Met de komst van een reddingshelikopter. met een touw om zich aan vast te grijpen. Is die drenkeling die zich daarin verheugt egoïstisch? Nee toch? Het eert God als je blij bent met wie Hij voor jou wil zijn in zijn genade. Jij bent het niet waard, maar God is het waard om je te laten redden. Je kunt God niet eren omdat het moet. Uit plicht. We hebben het gehad over dat cadeau of die kaart waarvoor je iemand bedankt en die zegt dan, och, het was mijn plicht. Zo is God niet. Hij geeft zijn zoon met zijn hele hart. En als jij dan dank zegt, doe het dan met je hele hart. Jezus heeft eens tegen wettische beleiders gezegd, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Tevergeefs eren ze aan mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Laat het zo niet zijn. Het eert God het meest als we ons met ons hele hart hem danken. Voor wie hij is in zijn zoon, de Heer Jezus. Opnieuw een vraag. Is een kind dat vol verlangen staat te wachten bij de voordeur, als papa thuis komt, egoïstisch, omdat hij daar staat voor zichzelf in plaats van voor papa? Nee. En zo mogen wij uitzien naar zijn terugkomst. Laat je kinderlijke verwondering en verlangen niet afnemen. Maar maak de Heere groot. En verheug je in God je zaligmaker. Amen. Halleluja.